Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 89 en daarvan het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst met ene eed gezworen, ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Psalm 89, tweede vers. We hopen voor u een gedeelte te lezen uit Gods woord, uit het eerste boek van de profeet Samuel, het 23e hoofdstuk, daarvan de versen 14 tot en met 28. 1 Samuel 23, vers 14 tot en met 28. David nu bleef in de woestijn in de vestingen en hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in een woud. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Toen togen de servieten op tot Saul, naar Gibea, zeggende, heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op de heuvel van Hachilla, die aan de rechterhand der wildernis is? Nu dan, o koning, kom spoedig af naar al de begeerte uw ziel, en het komt ons toe hem over te geven in de hand des konings. Toen zeide Saul, gezegend zijt gij lieden den Heren, dat gij u over mij ontfermd hebt. Ga toch heen en bereid de zaak nog meer, dat gij weet en beziet zijn plaats, waar zijn gang is, wie hem daar gezien heeft, want hij heeft tot mij gezegd dat hij zeer listiglijk pleegt te handelen. Daarom, zie toe en verneemt naar alle schuilplaatsen in de welke hij schuilt. Kom dan weder tot mij met vast bescheid, zo zal ik met u lieden gaan. En het zal geschieden, zo hij in het land is, zo zal ik hem naspeuren onder alle duizenden van Juda. Toen maakten zij zich op en zij gingen naar Zif voor het aangezicht van Saul. David nu en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in het vlakke veld, aan de rechterhand der wildernis. Saul en zijn mannen gingen ook om te zoeken. Dat werd David geboodschapt, die van die rotssteen afgegaan was, en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, jaagde hij David na in de woestijn van Maon. En Saul ging aan deze zijde des bergs, en David en zijn mannen aan gene zijde des bergs. Het geschiedde nu dat zich David haastte om te ontgaan van het aangezicht van Saul. En Saul en zijn mannen omsingelden David en zijn mannen om die te grijpen. Doch daar kwam een bode tot Saul, zeggende, haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. Toen keerde zich Saul van David na te jagen en hij toog de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela Machlekot.
Wij willen het formulier lezen om de heilige doop aan een kindje van de gemeente te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat we met onze kinderen in zonde ontvangen geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. En daarom worden we gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgt en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding in levende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, over met z'n allen verbonden twee delen zijn begreep, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weet der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10 vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behoud en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus in lijf, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leef, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik verzoeken ook aan de moeder om op te staan en als ouders te antwoorden op de vragen die wij stellen. Geliefden in de Heere, Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uitgewoond of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. Of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijs. Het is daarop uw antwoord, vader van de Veen en moeder van de Veen. Als je even wilt zitten, mag dat van mij. Geliefde ouders, opnieuw heeft de Heere uw gezin willen verrijken. De nieuwe kinderzegen ontvingen je uit zijn hand, een geleend pand, wat met u en wat met ons reist door de tijd naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Het geboorteogenblik vergeet je niet meer. Je weet het, de datum staat in je geheugen gegrift. Hoe lang het hier is, weten we niet. Hoe oud het wordt, we weten het niet. Het heeft een onsterfelijke ziel. Dat kleine kind, wat geen onderscheid weet tussen linker en rechterhand. Wat geboren is in een wereld vol onrust, oorlogsgeweld, liefdeloosheid, ongerechtigheid. Breidt het uit, het hoeft niet, we weten het samen. Maar dat kleine kind weet ook niet dat het geboren is op het erf van dat eeuwige genadeverbond, waarvan de eeuwige God leeft tot in der eeuwen eeuwigheid. En die God denkt ook aan zijn verbond. En hij plant zijn naam voort van kind tot kind. En dwars door alles heen wat er op deze ellendige wereld gebeurt, volvoert God niet alleen zijn eeuwige raad, maar doet hij zijn goddelijk welbehagen. En worden er nieuwelingen geboren in Sion. U ziet er naar uit dat het onder uw dak gebeurt. En natuurlijk, dat kan hier in de kerk of op een andere plek, maar ik bedoel in uw persoonlijk leven en in het leven van uw kinderen. God werkt die genade middelijk door de verkondiging van dat heilige evangelie. Dat heeft God daartoe gegeven. Heilig. Het spreekt van de heilige God. Heilig is ook afgezonderd. Dit heilige woord van de levende God is het middel wat hij gebruikt om het als een zaad der wedergeboorte in het hart te laten ontkiemen. Dan gaat het vrucht dragen van geloof en bekering waardig. U kent het wel. De droefheid naar God, de kinderlijke vrezen des Heren, honger en dorst naar de gerechtigheid, het geloof in Christus. Gun u mag geen rust voor u het weten mag. En die vruchten van de eeuwige verkiezing in uw leven gezien mogen worden. Want dan gaat zich een Adamskind in God verblijden als het die vruchten in zich mag waarnemen. En dat is het werk van God, de Heilige Geest. De Heere betonen het in uw leven te willen doen. In de lijn der geslachten, de gouden draad van zijn verkiezend welbehagen te willen doortrekken. En dit kind, we horen het kindergeschrei. Misschien had je maar liever even dat het stil was, maar het geeft niet. Want dat kindergeschrei, dat is nu zo'n heerlijk beeld van hetgeen wij zo graag op huisbezoek horen. En misschien niet zo luidruchtig bij wijze van spreken, maar wel even helder. Waar ziet nu een ambtsdrager, waar ziet nu een kind van God naar uit, dat ze bemerken dat een zondaar, een zondares, naar God bedroefd is geworden. Naar God schreit, om God schreit, tot God schreeuwt. Als een hert schreeuwt naar de waterstromen. Dat is vrucht van het werk van Gods geest. Die honger en dorst naar de levende God. Je hebt je kleintje al wat gevoed. Dat bijzonder mooie werk voor een moeder. In alle rust. Dat kleintje voeden. En zo worden nu die geestelijk hongerenden en dorstenden gevoed. Met de redelijke en onvervalste melk van Gods dierbaar woord. Dan worden ze gevoed met de melk voor die geestelijke zuigelingen. En dat wensen we je zo van harte toe. Smeek nu maar om de vrucht op de bediening der verzoening waar je onder leeft. Smeek om de vrucht op de prediking. Smeek om de vrucht om het onderzoek en het lezen van Gods woord wat u in het gezin zo getrouw mag doen. Blijf smekend, bedelend de genademiddelen waarnemen. En val de Heer maar lastig. En smeek maar of u door de geest geweld mag doen aan het koninkrijk der hemelen. Want de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Als Jacob zo met God worstelt, laat God zich verbidden. We worstelen meestal te weinig. God schenke die worstelingen aan zijn troon, dat je geen rust vindt voor het hol van uw zielenvoet, voor u die enige rust grond vindt buiten ons die God gelegd heeft, die uiterste hoeksteen en Sion die bij God uitverkoren en dierbaar is en die dierbaar wordt voor een zondaar die alles zich voelt ontzinken, maar door het geloof mag gaan zakken en zinken op dat fundament dat van wankelen nog wijken weet. De Heere bevestigen in uw gezin dat hij de God van dat eeuwige genadeverbond is om zijns groten naams willen geven u maar liefde en getrouwheid in de opvoeding. Ach, doe maar wat u kunt en smeek maar of God wil doen wat u niet kunt. Dat zij zo. We gaan zingen Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Na het amen van de doop vragen we de gemeente voor zover mogelijk staande het gedoopte kind met de ouders toe te zingen. Psalm 134 vers 3, dat is Heren zegen op uw daal. Gerry, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We willen deze doopsbediening met dankzegging besluiten. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeeft. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon. Dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed wordt. En in de Heere Jezus Christus was en toeneem. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Die gij dit kind en ons allen bewezen hebt. Mogen bekennen. En in alle gerechtigheid. Onder onze enige leraar. Koning en hoge priester. Jezus Christus leef. En vromelijk tegen de zonde. De duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan zingen Psalm 77, het vijfde. En het zesde vers, zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. Niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling mis. Zou God zijn gena vergeet. De versen 5 en 6 uit de 77ste psalm. Ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij willen vanavond met de hulp des Heren gedeeld overdenken van wat wij hebben gelezen uit 1 Samuel 23. De versen 16, 17 en 18. 1 Samuel 23. De versen 16 tot en met 18. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op. En hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet. Want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. De vrezende David door Jonathan versterkt. Drie gedachten met Heren help. We letten op de liefde van Jonathan, op de trouw van God, op het verbond tussen beiden. De vrezende David door Jonathan versterkt. De liefde van Jonathan. Jonathan maakt zich op met gevaar van zijn leven. Want als zijn vader dat komt te weten, hoe hij met David omgaat, dan zou hij van zijn leven niet meer zeker zijn. Hij gaat naar David en hij versterkt Davids hand in God. En zegt tot hem, vrees niet. De trouw van God. De hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël. Daarin zien wij Gods trouw. Gods alomtegenwoordigheid. Gods almacht. Alwetendheid. Hij zal zijn belofte vervullen. Hij zal zijn woord waarmaken. Jonathan lijkt het in deze omstandigheden beter te kunnen bezien dan David zelf. Het verbond tussen beiden. Vers 8, en die beiden maakten verbond voor het aangezicht des Heren. We lezen dat hier nu al voor de derde keer. Gemeend, wat is het ingrijpend? Hoe koning Saul David blijft vervolgen. Onrustig is het hart in koning Saul. Hij vindt geen rust. Dat ene waar hij zo vervuld van is. David moet sterven. We zien de voortdurende strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Die strijd is enerzijds beslecht op Golgotha. Christus vermorzelde Satans kop. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Op de aarde gekomen om de werken des duivels te verbreken. Om het vrouwenzaad te zijn dat Satans kop zou vermorzelen. Hij heeft het gedaan, maar de strijd gaat door zolang de aarde zal bestaan. Want is Christus de zoon van die vrouw die baarde, weggerukt tot God en zijn troon. De Satan verzet zich tegen de kerk des Heren. Het gaat om het levende kind. En dat zien wij zo duidelijk ook hier in deze geschiedenis. Maar het zal niet ophouden totdat Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal hij al zijn en de vijanden van zijn kerk voor eeuwig verdoemen. Maar al de zijnen met hem meenemen in de eeuwige heerlijkheid. We moeten opletten hoe het komt. Het is de tere godsvrezen in het leven van de jonge David. Het is zijn voorzichtigheid in zijn handelen. Het zijn de overwinningen die hij door Gods hulp mag behalen. Het is het zingen van de vrouwen in de rijen. David heeft zijn tienduizenden verslagen, Saul maar zijn duizenden. Dat alles doet koning Saul bedenken, David wordt voorzeker na mij koning. En dan vervult zijn hart zich met een dodelijke haat tegen de jonge David, zijn generaal, die hij zelf in zijn paleis heeft gehaald. Wij zouden kunnen vragen, waarom neemt God koning Saul nu eigenlijk niet weg? Waarom sterft koning Saul eigenlijk niet? Waarom moet nu koning Saul het de jonge David zo vreselijk moeilijk maken? De eerste plaats, gemeente, God volvoert zijn raad. O koning Saul moet Gods raad uitdienen. Dat is heel ingrijpend. Maar zo is het wel. Nog iets wat ingrijpender is. Saul die moet de maat van de ongerechtigheid volmaken. Dat heeft de jonge David gezien. Voor ogen gezien, ervaren. Zodat hij later in Psalm 36 dicht het trots gedrag des boze doet. Mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Wel hij zolang zichzelf vlijt. Tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. Bedrog en onrecht spreekt zijn mond. Verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merk. 'S Nachts is kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werk. Gemeente, het is niet te hopen dat de Heere ons overgeeft en dat wij zijn raad op aarde moeten uitdienen om de maat van de ongerechtigheid vol te maken, om dan voor eeuwig verloren te moeten gaan. Gemeente, u wordt vanavond liefdevol genodigd. Het toegeroepen bekeert u, want waarom zou gij sterven? Weer komt God tot u, wendt u naar mij toe en wordt behouden, alle gij eenen der aarde. Wat werd Saul gewaarschuwd, maar hij ging door. De Heere neemt hem niet weg, waarom niet? De jonge David is tot koning gezalfd. En hij krijgt een uitnemende positie straks. En de nederigheid gaat voor de eer. De jonge David moet geoefend worden. De jonge David gaat door een beproevingsweg. En door die diepe beproevingsweg komt hij tot de troon. Waarom neemt de Heere Saul niet weg? Om de jonge David hoe langer hoe meer te verbinden aan zijn genadetroon. Dat David hoe langer hoe meer God zoekt. Dat David hoe langer hoe meer de Heere alleen benodigt. Dat David God zal overhouden in deze beproevingsweg. Gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd, zal straks blijken dat David verkoren vat is om de troon van Israël te beklimmen. Gemeente, de Heere geeft er in die beproevingswegen graag wat tegenover. Jonge vrienden, niet vergeten. Al Gods kinderen hebben wegen van druk of van kruis, van moeite, van verdriet, van tegenheden. Heeft de een meer druk en kruis en strijd van buiten, de ander heeft het van binnen. Dat is onderscheiden. De een van Gods kinderen wordt door het leven geslagen, de andere meer gedragen, maar die meer door het leven gedragen lijkt te worden, heeft wellicht veel meer bestrijders van binnen en aanvechtingen en breidt het maar uit. Maar daartegenover geeft de Heere wel eens wat. Wat doet de Heere hier nu in het leven van David die door een zware beproevingsweg gaat? Moet u eens opletten. Wat nu voor koning Saul een oorzaak was dat hij David ging haten met een dodelijke haat. Dat was voor de jonge Jonathan oorzaak om David te beminnen met al de liefde van zijn ziel. Als hij de jonge David tegen zijn vader hoort spreken dat God hem zo wonderlijk heeft geholpen toen hij de reus Goliath versloeg, eindigde de jonge David niet in zichzelf, maar eindigde hij in zijn God. Daar roemt hij in. En als Jonathan dat hoort, dan lezen we zo kenmerkend dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En dat Jonathan David beminde met de liefde van zijn ziel. God legt banden. God legt geestelijke banden. Dat zijn banden die de eeuwigheid verduren zullen. Dat zijn die banden waarvan de dichter zegt, zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Gewis het zijn mijn hart de vrienden en hun taal. Mijn hart een tolk, ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Hetzelfde wat bij koning Saul bittere vijandschap veroorzaakt bij Jonathan een heilige jaloersheid. Wat doet de prediking bij u? Het is één van de twee. En een derde weg is er niet. De prediking verbreekt, maakt heilig jaloers op het geluk van 's Heren gunstgenoten. Of de prediking verhardt me. Dezelfde zon maakt boter zo week en klei zo hard. Ligt het aan de zon? Hoe kwam het nu dat koning Saul zich zo verhard? Lag dat aan God? Nee. Lag het aan David? Nee. Lag het aan het woord wat David sprak? Het was hetzelfde woord. Koning Saul wordt vervuld met een dodelijke haat. En Jonathan gaat de Godvrezende David beminnen met de liefde van zijn ziel. Hij hoort de tere godsvrees. Hij hoort ootmoed. Hij hoort geloofsvertrouwen. Hij hoort de wijsheid Gods. Hij hoort de liefde tot God. En dan worden daar banden gelegd. En als Jonathan de gelegenheid krijgt, en mogelijk via geheime boodschappers te weten is gekomen waar David is, dan heeft Jonathan geen rust. Dan wil hij zijn zielenvriend ontmoeten. Het is niet buiten Gods voorzienigheid, want het is de laatste ontmoeting hier op de aarde tussen deze twee zielenvrienden. De laatste ontmoeting. Kan koning Saul David onmogelijk vinden, want God heeft hem niet over in zijn hand? Jonathan vindt hem wel. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? En gemeente, dan komt die godvruchtige vriend tot David. En dan versterkt hij Davids hand in zijn God. Kanttekening 26 zegt, dat is, hij sterkte en troostte David, hem voorhoudende en indachtig makende de belofte van God. Straks onze tweede gedachte. Hij versterkte zijn hand in God. Die hand die bij ogenblikken zo zwak was. Die hand die bij ogenblikken zo beefde. Die hand die bij ogenblikken neerhing van moedeloosheid. Die handen van David, die moesten gesterkt worden in God. En dat mag Jonathan doen. De Heere gebruikt Jonathan als een middel in zijn hand om zijn kind en knecht David te gaan sterk in zijn God. Op wie kan Jonathan nu beter wijzen dan op de God van Israël? Dan op de God die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen? Op wie kan Jonathan nu beter wijzen dan op de God die David vreest, bemint, aanhangt, betrouwt, van ganser hart, van ganser ziel, van ganser gemoed en met alle krachten? Maar David is een mensenkind. De gelovigen hebben die versterkingen nodig. De gelovigen moeten versterkt worden. Dat dierbare geloof moet steeds worden versterkt. En daar gebruikt God middelen voor. Zijn dierbaar woord, de prediking van het woord, de sacramenten, kom ik in mijn derde gedachte op terug. De Heere gebruikt ook zijn volk. Er zitten er hier vanavond in de kerk, die weten wel wat het is. Ze kunnen soms in een moedeloze bui een ander van Gods kinderen opzoeken, soms bellen. En dat het binnen enkele minuten komt tot een geestelijk gesprek. En dat de Heere dat gesprek zo leidt, dat alle moedeloosheid wordt weggenomen. En dat die moedeloze strijder hier beneden wordt versterkt in het allerheiligst geloof. En dat hij zijn bevende zwakke hand mag sterken in zijn God. Hier mag Jonathan dat doen. Ik hoop dat er in de gemeente zijn die dat mogen doen. Gemeente, we breiden het wat uit. Want vraag nu uzelf maar af. Wie heeft nu in uw omgeving of verder weg uw warme belangstelling nodig? Wie heeft uw vurige gebeden nodig? Wie heeft uw hartelijk meeleven nodig? Ongetwijfeld denkt u aan de vele vluchtelingen. Neem ze maar mee in uw gebeden. De nood in Oekraïne is groot. We hoorden het van de week ook nog weer. Hoeveel doden daar vallen, gemeente, daar zwijgt het nieuws deels ook over. Hoor. De nood is er ontzettend groot. Ze hebben ons meeleven nodig. Ons vurige gebed. Wie heeft onze warme belangstelling nodig? Het zijn de eenzamen. Het zijn de rouwdragenden. Het zijn de hulpbehoevenden. Wie hebben onze vurige gebeden nodig? Het zijn de arbeiders in Gods koninkrijk. Het zijn de zendelingen. Het zijn de evangelisten. Het zijn de veldwerkers. Het zijn de broeders diakenen. Het zijn de broeders ouderlingen. Het zijn Gods knechten. Het zijn de broeders studenten. Het zijn de kandidaten. Het zijn alle die in het onderwijs dienen. Ze hebben uw warme belangstelling nodig. Ze hebben uw hartelijk meeleven nodig. Ze hebben uw vurige gebeden nodig. Jonathan verstaat het. Mag u het ook verstaan? Bent u ook zo een Aaron en een Hur? Bent u een Jonathan, een medezuchter aan Gods genadetroon, die met woord en daad Davids hand versterkt in de Heer zijn God? Neemt u het mee? De trouw van God. Schoon is het wat Jonathan doet. Voorbeeld voor ons allemaal. Voorbeeld voor Gods volk. Voorbeeld voor Gods knechten. Jonathan gaat niet zelf maar wat verzinnen en komt niet met van alles en nog wat aan, gemeend. Hij wijst eenvoudig naar boven. Jonathan wijst op Gods alwetendheid, op Gods alomtegenwoordigheid, op Gods almacht, op Gods trouwe zorg, op de onveranderlijkheid van zijn eeuwige raad, op de onveranderlijkheid van zijn geopenbaarde wil, op zijn eeuwige raad. Hoe doet Jonathan dat? Jonathan zegt, de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden. En Jonathan begrijpt maar al zo goed, als hij dat zegt, dan gelooft hij zelf wat hij zegt natuurlijk, dat zijn vader David niet zal vinden, omdat God heel eenvoudig zijn vader Saul zal weerhouden om David naar het leven te staan. En dat Gods bijzondere, zeer bijzondere zorg zelfs over David gaat. Zodat David niet kan sterven, want op David zijn Gods beloften. En als Gods beloften op ons zijn, als er onvervulde beloften liggen, dan kan zulk een kind van God niet sterven. Dan is die voor die vervulling onsterfelijk. David kan niet sterven. God zal voor hem zorgen. En Jonathan ziet dat. Jonathan verstaat dat door het geloof. Dat is gemeente geloofsvertrouwen van Jonathan. Dat hij het zo voor David ziet liggen. Hoe komt Jonathan daar aan? Gemeente, we zeiden al, onze derde gedachte, dat verbond, dat wordt hier voor de tweede keer vernieuwd. We lezen dus al voor de derde keer over dat verbond. We geloven vast dat deze twee zielenvrienden elkaar alles hebben verteld. Deze twee zielenvrienden, denk ik, gemeente, hebben geen geheimen meer voor elkaar. Dat zijn zulke bijzondere banden die God heeft gelegd. Dat David later zegt, Jonathans liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Het is heel bijzonder wat David gaat zeggen in zijn zang als hij klaagt over het sterven van zijn lieve vriend Jonathan. Gods kinderen weten het, ze hebben eigenlijk maar enkele vrienden waar ze ongeveer alles tegen zeggen. Waar ze hun hartsgeheimen aan verklaren. Maar enkele vrienden waar ze soms ook wel eens tegen vertellen waar ze zo onder gebukt gaan. Wat hen zo terneerdrukt. Dat hoeft iedereen niet te weten. Maar hun bijzondere vrienden, die wel. Waarom? Opdat ze meeleven, meezuchten, meeworstelen, elkaars hand versterken in God. Zo is het ook hier. Jonathan weet dat David gezalfd is met de heilige zalfolie. Die vloeide uit die onbreekbare oliehoorn. Jonathan weet wat God gezegd heeft bij monden van Samuel. Jonathan die weet dat God de getrouwe is. Jonathan die weet God zal niet feilen in zijn trouw. Nog zijn verbond ooit schenden. Hetgeen uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. God is geen mens dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem iets berouwen zou. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Dat kan niet zijn. Jonathan, wonderlijk is dat gemeente. Moet u zo over nadenken. Nu heeft Jonathan alles uit de mond van David gehoord. Dan ziet Jonathan dat David in een diepe beproevingsweg terechtgekomen is. Dan gaat diezelfde Jonathan met Davids eigen woord. Nee, het is Gods woord. Davids hand sterken in de Heere zijn God. En gemeente, dan te bedenken wie Jonathan is. Jonathan is volop nog eenvoudig de kroonprins. Jonathan heeft in de lijn recht op de troon. Maar gemeent, Jonathan die heeft wat geleerd. Jonathan heeft geleerd om Gods wegen goed te keuren. Wijsheid zonder eind nog paal, zijn Gods wegen altemaal. Jonathan heeft geleerd afstand te doen van zijn rechten, afstand te doen van zijn troon. Jonathan die heeft geleerd, wat een les, hoogmoedig mens dat ik ben. Maar Jonathan heeft het geleerd om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Jonathan, hij acht David uitnemender dan zichzelf. En als ik dat mag beoefenen, dan is het niet moeilijk om mijn zielenvriend naar boven te wijzen op de trouw van God, op zijn niet aflatende trouw, op zijn eeuwig verbond dat van wijken nog wankelen weet. Hij zegt tegen David, de hand van mijn vader zal u niet vinden. Daar zal God, jouw God, wel voor zorgen. En u zult koning worden over Israël, want God is een waarmaker van zijn woord. U zult Israël gaan verlossen van de vijanden. Zal Jonathan niet verblijd zijn met dat bijzondere grote dat nu David koning worden zal? En dat David Israël zal gaan verlossen uit de hand van al hun vijanden. Ziel in de raadsels van het geestelijke leven. Met alle toezeggingen wordt het steeds donkerder. Wordt het steeds duisterder. Kunt u er steeds minder van bezien. Met de belofte die God in uw ziel afdrukte, die u door het geloof omhelsde, waarvan u de inhoud koesterde, die belofte waarvan u zei, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, die belofte die daar maar ligt en waarvan de vervulling zo achterwege blijft, dat woord van de levende God, wat in uw waarneming maar niet waar gemaakt wordt, maar in uw waarneming komt u er steeds verder vandaan te staan. En wordt de vervulling steeds onmogelijker. Wordt het steeds raadselachtiger in uw leven. En gaat u met David uitroepen, ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Ik vrees dat ik nog een der dagen door de hand van Saul zal omkomen. Voorzeker er is maar als ene schrede tussen mij en tussen de dood. O, luister eens. Weet u wat de Heere zegt? Ik zal het u lezen. Bij monden van zijn kind en knecht, Jesaja. Het is net als het woord van Jonathan. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans, gij zijt de huisvrouw der jeugd. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God, voor een klein ogenblik heb ik u verlaat, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw torenen, nog u schelden zal. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw glasvensters kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse land palen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Hij denkt aan zijn verbond. Hij is de getrouwe verbonds Jehovah, die niet feilen kan in zijn trouw. nog zijn verbond ooit schenden kan. Dat is onmogelijk bij God. Dat kan niet. Dat kan niet. En zegt Jonathan, ik zal de tweede bij u zijn. Kanttekeningen zeggen, dat heeft David hem beloofd. Die plek gunde David hem van harte. En Jonathan was tevreden met die plaats, de tweede. Maar dat heeft de Heere hem niet gezegd. Dit is meer een wensen dan een dadelijk geloven. En God vervult niet alle wensen van zijn kinderen. Maar God vervult wel al zijn beloften. Niet vergeten. Ook weet mijn vader Saul dat best wel. Dat u koning wordt. En dat hij u niet zal vinden. Dat weet mijn vader. Dat weet mijn vader. Maar daar is hij in zijn geweten van overtuigd. Maar dat maakt tegelijkertijd zijn woede uit. En hij zal niet nalaten u te zoeken. Maar hij zal u niet vinden. Wat ingrijpend gemeend. In ons geweten, gevoelen, hoe bepaalde dingen moeten gaan en zijn. En er dan willens en wetens tegen in te gaan en tegen in te zondigen. Dat is wel zo ingrijpend. Koning Saul is aan het strijden tegen de almachtige, rechtvaardige, heilige God. En dat is een uiterst gevaarlijk werk. O gemeente, bekeert u tot God. En smeek toch om genade. Want we zijn in Adam verklaarde bittere vijanden van God geworden. We hebben God de oorlog verklaard. Hebben afscheid van hem genomen. En ons bestaan is ook wijkbaar van ons. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. God ontdekt zijn volk eraan dat het verbondsbrekers zijn. Zo diep gevallen, zulke grote zelfbedoelers, zulke eerrovers God. Het is schandelijk ook te zeggen. Wat hebben ze nu nodig? Ach, dat God het verbond weer eens vernieuwt. Dan mogen zij het ook weer eens doen. Dat zien we in onze derde gedachte. En die beide maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Kanttekening 29 zegt: dit is, zij vernieuwden het verbond, hetwelk ze tevoren met elkaar gemaakt hadden. Het wijst op een vast verbond in de tegenwoordigheid van de priesters des Heren. Of ze maakten een verbond, terwijl ik ze met een eed bevestigde en waarover ze God tot een getuige aanriepen. Gemeente, waar het op wijst is dus heel eenvoudig de standvastigheid van deze twee zielenvrienden. Ze zijn er beide hartelijk vast van overtuigd dat God banden heeft gelegd. Jonathan gunt David de kroon en de troon. David zegt Jonathan toe dat hij de tweede plaats in zijn koninkrijk krijgt. Een verbond heeft rechten en plichten. David belooft dat hij wel zal doen aan Jonathans nageslacht, als Jonathan sterven gaat. En zo maakten die twee een verbond. Een vast verbond. Denk aan het verbond van het huwelijk tussen man en vrouw. Dat sluiten wij voor het leven. wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En zo was het nu tussen Jonathan en tussen David als het ware ook. Geen huwelijk natuurlijk. Maar ze maakten wel een verbond. De kanttekenaar noemt een paar mogelijkheden. Ze deden het in de tegenwoordigheid van de priester, die was erbij hen. Dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Zadok was tot David gekomen met de efod. Hij mocht het ambt van priester uitoefenen. Dus heel goed mogelijk dat Jonathan en David het verbond vernieuwen in de tegenwoordigheid van de priester. Wat wij ook uit de schrift weten, dat is dat een verbond vaak werd gesloten terwijl er daartoe een offer werd gebracht. Want het woord verbond in het Hebreeuws komt van een werkwoord wat snijden betekent. En wij weten dat ze in het Oosten, in het Oude Testament, een verbond maakten met een offerdier te doorsnijden in twee delen. Die legden ze tegenover elkaar. En degene die het verbond maakte, gingen door die stukken heen. Hen was hetzelfde lot beschoren als zij het verbond niet zouden houden. Dus mogelijk is er ook of zijn er dieren geslacht. En dan ligt het voor de hand dat ze een maaltijd hebben genuttigd, deze twee vrienden, waarbij ze de naam des Heren hebben aangeroepen, waarbij ze de Heren tot een getuige hebben aangeroepen. Daar is het goed geweest. We hebben daar al meer op gewezen, hoe David, te midden van zijn mannen, steeds de Heren zo nodig had, op God wees. We weten dat immers uit de psalmen die hij in deze tijd heeft gedicht, kostelijk van inhoud, waarin Gods kinderen zo hun leven terugvinden en die psalmen lezen, die als een geestelijke apotheek voor de kwalen van hun ziel dienen als een middel in Gods hand, opdat ze hun hand in God zouden sterken. Dus deze twee maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. En daarna, gemeente, had Jonathan naar huis. Jonathan voegt zich niet bij Davids mannen tegenover zijn vader Saul. We lezen ook niet dat Jonathan zich nu bij zijn vader voegt tegen David. Jonathan gaat naar huis. David blijft achter. David blijft achter zonder zijn zielenvriend Jonathan. Met God. Maar zonder Jonathan. David. Gemeente, kinderen, moest even luisteren. Weet je wanneer je in je Bijbel de naam Jonathan weer leest? Dat vind ik zo ingrijpend. Dat is erg, kinderen. De volgende tekst in je Bijbel, waarin de naam van Jonathan weer staat, luidt: en de Filistijnen sloegen Jonathan. Dus als wij zo Gods woord lezen, dan hebben ze hier afscheid genomen van elkaar en op de aarde elkaar nooit meer gezien. Maar kinderen, toen Jonathan stierf, werd zijn ziel opgenomen in eeuwige heerlijkheid en wilde Jonathan niet meer terug. Dat hoefde niet meer. Hij mocht altijd bij de Heere zijn en eeuwig zingen van Gods goedertieren heen om de arbeid van de grote Davidszoon, om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die uit Davids nageslacht komen zou, zoveel het vlees aangaat. Jonathan, als de Heer het geeft, hopen we wel een keer bij zijn sterven stil te staan. We laten het nu even rusten. Gemeente, ik ben een verbondsbreker. En dat bent u ook. Dat moet ik u eerlijk prediken. Want dat is de inhoud van het woord van God. Zij hebben het verbond verbroken als Adam. Dat staat in het woord. Dat geldt van mij. Dat geldt van u. Dat geldt van al Adams nakomelingen. Niet één uitgezonderd. Dan alleen de dierbare Heere Jezus Christus. Wij hebben het verbond verbroken. Gemeente, wat moet er in mijn leven gebeuren? Die twee die maakten een verbond. Hoe zullen nu twee te samen verbond maken tenzij ze bijeengekomen zijn? Wat moet er in mijn leven gebeuren, gemeente? God moet mij opzoeken. Dus daar moet ik op wachten. Ja, wacht dan maar op. Maar wel vragend, zoekend, bedelend, smekend, aanhoudend, niet loslatend, de genademiddelen waarnemend, God zoek met ingespannen kracht en bedelen of God zijn opzoek. Kun de zondaarsliefde in uw hart wil uitstorten. Dat is nodig. Kadegezanten, je kennen allemaal de vraag. Hoe gaat nu de zondaar over in dat genadeverbond? Dat kleine meisje vanavond, dat kreeg het teken en het zegel van dat eeuwige genadeverbond. En er is een uitwendige betrekking tot dat genadeverbond voor dit gedoopte kind. Het leeft op het erf van het genadeverbond. Het wordt als omgeven door de namen van de drie enige God. Voor dat kleine meisje zijn er wat gebeden opgezonden tot God. Maar er is gevraagd of God na zijn grondeloze barmhartigheid dit kleine kind Jezus Christus wil inlijven door zijn Heilige Geest. En dat doet God middelijk voor zover wij ons gezond verstand mogen hebben. Hoe gaat nu de zondaar over in dat genadeverbond? God nadert eerst tot de zondaar. Als hij de zondaar zo vriendelijk nodigt en bidt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baat. Bidden we u van Christus wegen. Laat u met God verzonnen. Zo nederbuigend, laag, daalt God af. Je hebt geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. Wat zegt Hellenbroek? Al zijn zwarigheden oplost. Hoe gaat de zon daarover? Dan zegt God, waarom weet gij die de geld uit? Voor hetgeen dat geen brood is. en uw arbeid voor hetgeen toch niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel en vettigheid zich verlustigen. Heel schriftuurlijk. Zo zegt vader Hellenbroek. En dan, wat is het gevolg van zo'n nodiging? Als de inwendige roeping gepaard gaat door Heer en lieve geest, met die uitwendige roeping, hierdoor trekt God met mensen zelen en met touwen der liefde de zondaar. En dan komt er een tijd, zegt Hellenbroek, dan neemt de zondaar de Heere aan tot zijn God en geeft zich geheel aan hem over tot een eigendom. Dan zegt zo'n zondaar die door Gods lieve geest is overtuigd en leerde buigen, die door Gods heilige geest werd ingewonnen en overwonnen, die door Gods geest en zijn liefde gaat buigen en God leert toeval. Wat zegt nu die zondaar? Zie, Heere, hier ben ik. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Ach, zegt Hellenbroek, wat zegt nu zulke zondaar, wanneer het Gode behaagt zijn zoon te openbaren, dan zegt de zondaar, mijn liefste is mijne en ik ben de zijne die wijd onder de leliën. Trappen en maten onderscheiden in de maat het geloof wordt geoefend, dat eigenend en mijnend van aard is. Ach, de zondaar geeft zich over. Hoe doet de zondaar dat? U kent het wel. De zondaar doet dit bedaard, vrijwillig, armoedig, gelovig, oprecht, met een gehele toestemming aan de eisen, zowel als aan de belofte van het verbond. Zie, Heere, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Wat zijn de gevolgen van deze toestemming? God gedenkt aan zijn verbond tot in der eeuwigheid. Vanavond wordt de doop bediend. God verzegelt en betuigt zijn kerk. Als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God, de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren wil of ten onze beste keren wil. Eeuwig wonder als in het u van de wedergeboorte God de betekende zaak gaat schenken aan die verloren, doch uitverkoren zondaar. Weet de zondaar het? Ach, gemeend, die staat overal buiten. Dat is een verbondsbreker. Dat gaat God die zondaar leren. Maar wat ik zei van Hellenbroek, wordt zo in de oefeningen geleerd. En als nu zondagmorgen heilig of voorbereiding is voor het heilig avondmaal, dan gaat het om dat verbond maken. Hoe kan dat nu eigenlijk? Hoe kan u toch die verbondsgod afdalen en neerdalen tot zo'n verdorven verbondsbreker en zich in een verbond begeven met zulke zondaar? Luister, de middelaar van dat eeuwige genadeverbond, die zich in de eeuwige vrederaad borg stelde, kwam in de volheid des tijds en vernederde zich door onze ontluisterde menselijke natuur aan te nemen. Eeuwig wonder. Iets van verstaan? Die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat nuttigheid geeft het u, dat hij onze middelaar is, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht Gods bedekt. Ja, maar zegt ge, luister. Daartoe kwam de middelaar. Die zonde is, wordt niet alleen bedekt. Hij kwam om de zonde te verzoenen. In welke weg? Door zijn bitter lijden en sterven. Door zijn dood en gezegende bloedstorting aan de gezegende vloekhout des kruises. Tegenstrijdig, ja. Daar hangt Christus aan het vloekhout. Hij draagt de vloek, opdat hij de vloek van de zijne zou afnemen, zou wegdragen voor zijn kerk geheel en al, opdat hij zijn kerk met zijn zegeningen zou gaan vervullen. Toen heeft hij met zijn dood en bloedstorting het verbond der genade, dat Nieuwe Testament, dat verbond der verzoening, heeft hij besloten. Want hij riep uit, het is volbracht. Toen voldeed de middelaar aan alle eisen van dat eeuwige genadeverbond. En daarom vloeien er voor de kerk weldaden uit dat eeuwige genadeverbond. En ziel met David in de raadsels, in de strijd, in het donker misschien, alleen maar om mogelijkheden, opdat wij vastelijk zouden geloven, zegt de kerk, dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt en eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijk de drinkbeker des Nieuwe Testaments, dat is het bloed des Nieuwe Testaments dat voor u en voor velen vergoten wordt. Neemt en drinkt allen daaruit, opdat gij vastelijk geloven mocht tot dat genadeverbond te behoren. Schenke de Heer die levende uitgangen in de zielen van zijn gunstgenoten, opdat ze zo zouden toeleven naar de bediening van de heilige dis, om de dood des Heren te verkondigen door het oprechte geloof, hem te aanschouwen, de tekenen van zijn liefde en trouw te ontvangen, met de mond van het geloof te nuttigen, opdat u uw hand versterken mag in de Heere, uw God, en de verbondsmiddelaar, hoe langer hoe meer, door het geloof mag worden aanschouwd in zijn eeuwige verbondsliefde, want hij is de middelaar van dat eeuwige genadeverbond, die het gezegd heeft, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Amen. Wij zingen Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde uit Psalm 56. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.